belasting te geven of niet. Daar Jezus echter hun boosheid kende, zei hij: wat verzoekt u mij, huichelaars? Toon mij de belastingmunt. Zij nu brachten hem een denaar. En hij zei tot hen: van wie is dit beeld en dit opschrift? Ze zeiden tot hem: van de keizer. Toen zei hij tot hen: geef dan aan de keizer wat van de keizer is en aan God wat van God is. Toen zij dit hoorden, verwonderden zij zich en zij verlieten hem en gingen weg. Iedere keer opnieuw proberen de leiders van het volk, de Heer Jezus, op een of andere manier een valstrik te spannen. En dit keer gaat het dus over het belasting betalen aan de keizer. Joden moesten verschillende belastingen betalen. Eén daarvan was de keizerlijke belasting. En dat was 1 denaar per persoon per jaar. Ongeveer een dagloon. En de Heer Jezus die zegt tegen hen: laat eens zo'n munt zien. En hij zegt: wat staat er op die munt? En op die munt staat het beeld van de keizer. En eigenlijk zegt hij: wat zeuren jullie eigenlijk? Die munt is al van de keizer, want zijn beeld staat erop. Dus jullie kunnen alleen maar geven aan hem wat al van hem is. En jullie zijn grote huichelaars. Jullie zijn hypocriet, want jullie willen wel heel graag dat geld hebben. En ermee handelen en ermee verdienen, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Maar als het erop aangeeft om te geven, dan zijn jullie ineens zo principieel. En ja, ik denk dat dat een heel duidelijk antwoord is. Want hij laat zien dat ze huichelen. Ja? En dat hij wat door heeft, dat ze proberen om hem in een val te lokken. Maar het punt is dat als de Heer Jezus iets zegt tegen de Joodse leiders, als hij een antwoord geeft op een van hun vragen, dan zit daar altijd een soort dubbele bodem in. En ik vind het altijd een sport om die dubbele bodem te ontdekken. En deze gaat over het volgende, want dat is het tweede stukje wat hij zegt. Geef aan de keizer wat van de keizer en aan God wat van God is. En hij zegt tegen hen: denk erom, jullie zijn van God. Want het beeld van God staat op jullie. Jullie zijn geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God. God heeft recht op jullie, dus jullie zijn van hem. En in plaats dat jullie je druk maken over die paar centen, zouden jullie wel eens druk kunnen maken over het feit dat jullie eigenlijk jezelf aan God moeten geven. Daar heeft hij recht op. En daar verlangt hij naar. En daarin falen jullie hopeloos. En allemaal zoals we hier zitten, zijn hier geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God. Wij zijn van God. Wij zijn zijn eigendom. En hij verlangt ernaar dat wij ons leven aan hem toewijden. Dat wij ons leven aan hem geven. Dat wij God geven waar hij recht op heeft. Dat is de plicht die wij allemaal hebben. Wij dragen het beeld van God. Wij zijn van hem. Hij heeft recht op ons. En dat is eigenlijk heel kort de preek die ik zou willen houden. Maar ik ga toch even een paar dingen uitleggen om het een beetje beter te begrijpen. In Genesis 1, die kennen jullie allemaal, denk ik wel. Genesis 1, vers 1, daar staat, als God bezig is met schepping, dan zegt hij in vers 26... laat ons mensen maken naar ons beeld als onze gelijkenis, opdat ze heersen over de vissen van de zee, over het gevogelte van de hemel, over het vee en over het hele aarde en over al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar Gods beeld schiep hij hen, man en vrouw schiep hij hen. Als God de mens schept, dan schept hij die mens naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. Niet alleen legt hij iets van zichzelf in die mens, iets van zijn eigen eigenschappen, iets wat herkenbaar is in de mens van hem, maar hij plaatst ook de mens als zijn vertegenwoordiger op aarde, het beeld en de gelijkenis van God. Maar we weten dat dat niet zo lang geduurd heeft, dat dat beeld heel snel bezoedeld werd door de zondeval. En al in Genesis 5, daar lezen wij, Genesis 5, vers 1. Daar staat: dit is het geslachtsregister van Adam. Op de dag dat God Adam schiep, maakte hij hem naar de gelijkenis van God. Man en vrouw schiep hij hen. En hij zegende hen en noemde hen mens op de dag dat zij geschapen werden. Toen Adam 130 jaar geleefd had, verwekte hij een zoon naar zijn gelijkenis. Als zijn beeld en hij noemde hem Set. Als Set geboren wordt, is hij niet langer meer zuiver het beeld en de gelijkenis van God. Maar hij wordt het beeld en de gelijkenis van de gevallen mens, van Adam. Er is altijd iets goddelijks in de mens gebleven, maar het wordt bedekt door de zonde. Het wordt bedekt door het feit dat wij van God zijn afgeweken. En alle mensen die daarna gekomen zijn, zijn allemaal bedekt met diezelfde zonde. En het beeld wat God in ons gelegd heeft, het beeld en de gelijkenis die hij aan mij heeft gegeven, wordt verborgen, bezoedeld, gecorrumpeerd, hoe je het ook noemen wilt, doordat de zonde alles overheersend is geworden. En er in de natuurlijke mens eigenlijk nauwelijks nog maar iets te zien is van wie God is. En eigenlijk is dat het hele testament zo doorgaan. God is voortdurend bezig geweest om de mens weer terug te brengen. Om de mens weer schoon te maken. Om de mens weer zuiver te maken. Zodat dat beeld van hem in die mens weer zichtbaar zou worden. Maar aan het eind van het Oude Testament moet God het zeggen. Er is geen mens die goed doet. Er is geen rechtvaardige. En de prediker zegt dat zelfs de rechtvaardige, als er een rechtvaardige op aarde zou zijn, dat hij geen goed doet zonder daarbij te zondigen. Dat is de conclusie van het hele Oude Testament. De mens heeft gefaald en is niet in staat geweest, op wat voor manier dan ook, om bij God terug te komen. En daarom gaat God iets nieuws doen. En in het Nieuwe Testament lezen we over de komst van een nieuwe mens. Dan lezen we over de komst van de Heer Jezus. Dan lezen we over degene die in deze wereld komt, volledig als mens. Volledig zoals wij mensen zijn, met uitzondering van de zonde. En dit is de mens waarin het beeld van de God en de gelijkenis van God 100% zuiver wordt weerspiegeld. Paulus schrijft later dat hij het beeld is van de onzichtbare God. In hem zien wij iets van de heerlijkheid van God. Johannes zegt het in zijn evangelie, als we naar hem kijken, we hebben de heerlijkheid, we hebben zijn heerlijkheid gezien. De heerlijkheid als van een enige geborene van een vader, vol van genade en waarheid. De Heer Jezus was dat zuivere beeld van God. En het werd in hem gezien en overal waar hij kwam, liet hij zien wie God was. Johannes 14 zegt Filippus tegen hem, Heer, toon ons de Vader en het is ons genoeg. En de Heer Jezus zegt, wacht even Filippus. Heb jij mij niet gezien? Ik ben zo lange tijd bij je. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Want ik en de Vader zijn één. Hij was het beeld van de volmaakte God. Het volmaakte beeld. En als God hem ziet, als God een mens in deze wereld ziet die volkomen voldoet aan datgene wat hij in de mens wilde zien, dan wordt hij daar zo enthousiast over dat hij de hemel openscheurt en het uitroept, dit is mijn geliefde zoon. In hem heb ik mijn welbehagen, mijn vreugde, mijn blijdschap, mijn alles gevonden. Twee keer lezen we dat. Zo blij is hij om een mens te zien die voldoet aan alles wat hij in die mens gelegd heeft. En hij zegt, zoals die mens is, zo wil ik er meer hebben. En we lezen in Romeinen 8, ga ik ook even voorlezen. Romeinen 8. Daar schrijft Paulus in vers 28. Wij weten dat hun die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, hun die naar zijn voornemen zijn geroepen. Want hen die hij tevoren heeft gekend, heeft hij ook tevoren bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Omdat hij, dat is de Heer Jezus, de eerstgeborene zou zijn onder de vele broeders. God zegt, zoals hij is, zo wil ik er meer hebben. Hij de eerste, maar te midden van een gezelschap van mensen die allemaal op hem lijken. Want als je op hem lijkt, dan lijk je op mij. Maar wij kijken naar een mens die voor ons ogen staat, die ons wordt geschilderd in de evangelie, in de hele Bijbel. En wij kunnen ons met die mens identificeren. En God zegt, ik wil dat jullie worden zoals hij is. Zoals hij was voor mij, zoals hij is voor mij. Ik wil dat jullie gelijk worden aan het beeld van mijn zoon. En als de Heer Jezus met zijn discipelen praat, al helemaal in het begin in Matthäus 10, dan zegt hij tegen zijn discipelen, weet je wat het allerhoogste is wat jullie kunnen bereiken? Het is voor een slaaf, het is voor een discipel voldoende dat hij wordt als zijn Heer. En een slaaf dat hij wordt als zijn meester. Meer is niet nodig. Daar zit alles in. Het verlangen van God om ons te laten zijn wie de Heer Jezus is. Maar om dat te komen, moest de mens eerst komen tot het absolute dieptepunt. En het dieptepunt is het kruis van Golgotha. Daar vindt de confrontatie plaats tussen aan de ene kant de volmaakte mens, die het zuivere beeld van God in zijn lichaam vertoont. En aan de andere kant de verdorven mens, die daar zijn verdorven beeld, wat bezoedeld is aan alle kanten door de zonde en de schuld, op hem te leggen. Waardoor wij de Heer Jezus als het ware bekleden met het kleed, met het beeld van de mens, van de gevallen mens, waarin niets aantrekkelijks voor God is. En hij die de zuivere was, de reine was, die in alles het beeld van God vertoonde, werd daar bekleed met het beeld van de gevallen mens. En hij neemt die plek vrijwillig aan. Weet u, Paulus schrijft later dat hij die zonder zonde was, is voor ons tot zonde geworden. Dat betekent dat hij niet alleen naar de prijs voor mijn schuld en zonde heeft betaald, en voor ieder die in hem geloven, maar hij heeft die schuld, hij heeft die zich op zich genomen. Het is als het ware zo dat hij zegt, dat heb jij niet gedaan, dat heb ik gedaan. Hij is tot zonde gemaakt, tot de bron van de zonde, zodat wij volkomen vrij en volkomen rein zouden kunnen zijn, alsof wij het nooit gedaan hebben. Want de Heer Jezus zegt eigenlijk, jullie hebben het niet gedaan, ik heb het gedaan. En ik heb het oordeel, de straf daarvoor gedragen op het kruis. De zondeloze werd daar tot zonde gemaakt, waardoor wij volkomen vrijuit konden gaan. Daarom kan God, als hij naar ons kijkt, nooit meer denken aan onze zonde. Want die hebben we nooit gedaan. Ik hoop dat u begrijpt wat ik daarmee bedoel, want het is zo essentieel om dat te begrijpen. Dat het niet alleen de betaling was, maar het was de transformatie. De transformatie waarbij wij alles wat wij fout gedaan hadden, alle zonde, alle schuld die wij opgebouwd hadden, op hem leggen, alsof hij het gedaan heeft. En zo heeft hij het geaccepteerd en zo moest hij in de dood gaan, voor mij en voor u. Zodat God iets nieuws kon doen. Want door de dood van de Heer Jezus konden wij bevrijd worden van de last van de zonde. En de last van de zonde was alles wat tussen ons en God instond. Dat was alles waardoor wij niet in staat waren om het beeld van God in deze wereld te laten zien. Om hier voor God te zijn en om God te geven waar hij recht op heeft. En op grond van het werk van de Heer Jezus kon God aan het werk gaan met de mens. En weet je, als God aan het werk gaat met de mens, gaat hij de mens niet opknappen. Hij gaat van zondaars geen nette mensen maken. Nee, hij maakt nieuwe mensen. Hij maakt nieuwe mensen naar een nieuw beeld, een nieuw voorbeeld. En dat voorbeeld is de Heer Jezus. Hij maakt nieuwe mensen. En waarom zijn die mensen wel in staat om het beeld en de gelijkenis van God in deze wereld te laten zien? Omdat hij ons zijn Heilige Geest heeft gegeven. Die ons leidt, die ons stuurt, die ons onderwijst, die ons stimuleert en ons helpt om te worden zoals hij was. Want God zegt, ik wil zo graag dat jullie worden zoals hij. En alles wat jullie in de weg stond, daarvoor heb ik weggenomen. Jullie zijn nieuwe mensen geworden. En vanuit jullie nieuwe mens zijn, kunnen jullie laten zien wie ik ben. Zijn jullie levende getuigen voor mij geworden. En kunnen wij aan God geven wat van hem is, als wij voor hem leven. Dat is waar hij recht op heeft, maar waar hij ook naar verlangt. Weet u, eenmaal, als de Heer Jezus straks terug zal komen, dan weten we dat wij een verheerlijk lichaam zullen, dat wij een lichaam zullen hebben zoals hij heeft. Ja? Dan zal alles volmaakt zijn. Ja? In, 1 Korinthe 15 schrijft Paulus daarover. Even voorlezen. Omdat we daarin de vervulling vinden. 1 Korinthe 15 vers 47. Daar spreekt Paulus over de eerste mens, dat is Adam. En de tweede mens, dat is de Christus. En hij zegt daar, de eerste mens is uit de aarde. Stoffelijk. Want hij is uit het stof gekomen. Ja? De tweede mens is uit de hemel. En zoals de stoffelijke is, zo zijn ook de stoffelijken. Dat zijn wij. Maar zoals de hemelse is, zo zijn ook de hemelsen. En zoals wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij ook het beeld van de hemelse dragen. Eenmaal zullen wij het beeld van de hemelse dragen. Eenmaal zullen wij volkomen gelijk zijn aan de Heer Jezus zoals Hij is. En dat is het moment waar we allemaal naartoe mogen leven. Dan zal het allemaal volmaakt zijn. Nu hebben we nog te maken met de wereld waarin we leven. Nu hebben we nog te maken met de Satan die zijn aanvallen op ons uitvoert. Nu hebben we te maken met afleidingen, met verleidingen, met alles wat ons zo bezighoudt de hele dag. Straks zal dat allemaal voorbij zijn. En God verlangt ernaar dat wij worden zoals zijn zoon. Wat ziet God als hij naar u kijkt? Wat ziet hij van u? Weet je, God is onze vader, is mijn vader, die mij lief heeft op een manier die ik met geen pen kan beschrijven. God dwingt niet, God verlangt. En als God naar mij kijkt, dan kijkt hij niet in de eerste plaats naar misschien de dingen die ik soms fout doe, maar hij kijkt naar de dingen die ik goed doe. Hij kijkt naar waar ik groei, waar ik verander, waar ik beter word, waar ik anders word. God kijkt niet in de eerste plaats naar de momenten dat ik val. Hij kijkt naar de momenten dat ik opsta. En hij reikt zijn hand uit om mij te helpen. Want God wil mij aan de ene kant overtuigen van zijn vaderlijke liefde. En aan de andere kant verlangt hij er zo naar. Dat ik word zoals zijn zoon. Dat zijn beeld in mij steeds meer zichtbaar gaat worden. Dat is zijn verlangen. Maar om aan de Heer Jezus te kunnen, op hem te kunnen lijken, zullen we moeten weten wie hij is. Dus aan de ene kant heeft God ons zijn geest gegeven, waardoor wij geleid worden, gestuurd worden, waardoor wij onderwezen worden. Maar aan de andere kant moeten wij weten wie is hij. Als je iemand niet kent, of nauwelijks kent, dan wordt het een enorme klus om op zo iemand te gaan lijken. We kennen allemaal onze idolen in de sportwereld of weet ik waar. En dat zijn mensen waar willen we alles van weten. Als het ware willen we in de huid van zo'n persoon kruipen om alles van die persoon te weten. Maar het heeft geen enkele waarde. Maar zo van de Heer Jezus kennen we maar zo. Ik ben zo bang dat heel veel christenen, als je vraagt wie is de Heer Jezus voor jou, dat je zegt hij is voor mijn zonde gestorven. En dan zeg ik dat is fantastisch, maar dat is het enige waarin je niet op hem kunt lijken. Want daarin is hij uniek. Maar wat weten we ervan dat hij de eeuwige zoon van de eeuwige vader is? Wat weten we ervan? Ze zeggen zo vaak dat hij koning is, maar wat betekent dat dat hij koning is? Wat betekent dat dat hij als hoge priester in de hemel is en voor mij bidt? Dat hij het offer is, het altaar is, de hoge priester is, dat hij de goede herder is? Wat betekent het voor mij als ik naar hem kijk? Wat zie ik dan? Als we samen avondmaal vieren, dan zegt de Heer Jezus, denk aan mij. En ik vraag zoveel bij mezelf af, als ik aan hem denk, waar denk ik dan aan? Als we samen het avondmaal vieren, waar denk ik dan echt aan? Wat betekent hij voor mij? Wie is hij voor mij? En weet je, als je hem beter leert kennen, hoe meer je hem leert kennen, des te dichter zul je bij hem komen. En des te meer zul je ernaar verlangen om te worden zoals hij is. En om aan God te geven wat van God is. Ik wil je nog een vraag stellen. Poeh, mijn keel is een beetje droog. hebben we ons afgevraagd, hoe kijkt God naar mij? En wat ziet hij dan? En mijn vraag aan u vanmorgen is, hoe kijken we naar elkaar? En wat zien wij in elkaar? Wat ziet u als u kijkt naar degene die nu naast u zit? Wat zie ik als ik kijk naar Carmen, of naar Treini, of naar Roel, of naar Dirk-Jan? Wat zie ik? Weet u, als ik met mijn natuurlijke ogen kijk, dan zie ik wat alle andere mensen ook zien. Dan zie ik de buitenkant, ja? Maar weet u, voor God is die buitenkant niet zo erg belangrijk, eigenlijk helemaal niet belangrijk. En God zegt, je moet leren kijken met de ogen van je hart. Want als je met de ogen van je hart naar de ander gaat kijken, dan let je niet meer op datgene wat die ander fout doet, maar dan let je op wat die ander goed doet. Dan let je er niet op als die ander misschien een keertje valt, maar dan let je erop als die weer overeind komt en dan steek je je hand uit om die ander te helpen. Amen. Weet je, als je met de ogen van je hart naar iemand gaat kijken, dan ga je iets ontdekken van de Heer Jezus in die ander. En bij de een is dat misschien veel, en bij de ander is dat misschien weinig. Maar we hebben toch zijn beeld, wij dragen toch zijn beeld. Dat is toch op een of andere manier zichtbaar in mijn leven, waar dan ook, hoe diep misschien ook. En weet je, bij de een ga ik misschien iets zien van de onbegrijpelijke liefde van de Heer Jezus. En bij de ander ga ik iets zien over zijn nederigheid, over zijn toewijding aan God. Bij nog een ander ga ik misschien iets zien over zijn geduld, over zijn wijze woorden, de woorden uit de hemel die hij spreekt. Bij de ander ga ik misschien iets zien over wijsheid, over verdraagzaamheid, over al die dingen, al die eigenschappen van de Heer Jezus. Lees maar de vrucht van de geest. Dat ga ik bij de ander ontdekken. En niet in de eerste plaats wat hij doet, maar wie die persoon is. Weet je, als we zo naar elkaar gaan kijken, als we ons echt oefenen om naar elkaar te kijken met de ogen van ons hart, dan gaan we dingen ontdekken. En dan gaan we elkaar stimuleren. En dan gaan we elkaar helpen. En dan gaan we samen groeien. Maar wat nog veel belangrijker is, dan gaan we God danken. Dan gaan we God danken voor die ander. Dan gaan we God danken voor wie die ander is. En hoe die ander groeit. En wat die ander wordt. En weet je, wij danken zo weinig voor elkaar. Daar ben ik echt van, ik denk ook naar mezelf. Maar weet je, als wij leren om naar elkaar te kijken met de ogen van ons hart. Als wij leren om het beeld van de Heer Jezus in de ander te ontdekken. Als wij leren om elkaar daarin te stimuleren. Als wij leren om God daarvoor te danken. Dan geven wij aan God wat van God is. Bidden. Misschien wilt u gaan staan. Heer onze God, onze Vader, hoe groot, hoe wonderlijk bent u. Hoe groot bent u in uw gedachten, hoe wonderlijk bent u, onnavolgbaar in uw liefde voor ons. Hoe hebt u ervoor gekozen om daar helemaal aan het begin van de schepping uw beeld en uw gelijkenis op de mens te leggen? En u hebt u door al die eeuwen van de mensgeschiedenis gekeken in hoeverre wij dat beeld ook daadwerkelijk wilden vertonen. Het is zo'n diep verlangen van u. En we kennen onszelf en we hebben misschien ook de neiging bij onszelf om te kijken naar de dingen die niet goed gaan. En u wilt zo graag dat we ons richten op de dingen die goed gaan. Waarin we mogen groeien, waarin we mogen veranderen, wanneer wij u mogen eren. En we bidden u, o onze Vader, help ons alstublieft om ons daar meer van bewust te zijn. Help ons om te leren kijken naar elkaar met uw ogen, met de ogen van ons hart. Om dingen te ontdekken die we misschien nooit gezien hebben. Zodat we op een heel andere manier leren om met elkaar om te gaan. En om aan u te geven wat van u is. Dank u wel voor uw genade. Dank u wel voor uw woord. Waarin we de Heer Jezus mogen leren ontdekken. Dank u wel voor uw geest die u ons hebt gegeven. Alles heeft u gegeven wat nodig is. We bidden, Vader, leer ons te zijn zoals de Heer Jezus was. Laat ons iedere dag opnieuw leren wie Hij is, om te worden zoals Hij. Zodat we aan u mogen geven wat van u is. Amen. Dan moet je aan Carmen vragen.